Voor een aantal van jullie hoef ik me niet te introduceren, maar voor een aantal anderen wel. Jullie zien iemand voor je die je eigenlijk helemaal niet kent. En ja, ik vind het heel fijn om hier te zijn vanmorgen. Om iets te vertellen over wat er op dit moment in zending gebeurt. Of nog niet gebeurt. En hoe we daar een rol in spelen. Maar ja, ik hoef eigenlijk niks meer te vertellen, want jullie zijn allemaal zo betrokken bij zending. En je bidt in de samenkomsten voor de zendelingen. Ja, of is het alleen vandaag? Nee. Omdat het speciale zendingsdienst is. Ja. Maar er wordt veel gebeden hier voor zending. Dat weet ik. Dat kan ik ook proeven. Gewoon door hier gewoon te zijn in een klein groepje en het te horen. Ja, het is mooi om hier te zijn. De gemeente die de Heer van harte wil dienen. Die hem vanuit hun hart wil lofprijzen, groot wil maken. Waar een band is tussen God en jullie. Dat is heel erg bijzonder. Er zijn heel veel plaatsen waar je dat niet meer zo duidelijk ervaart. En, ik ben heel dankbaar om vanmorgen ook iets te vertellen over het hart van God. En over wat hij met de wereld voor heeft. En ja, ik hoop dat daar verse, nieuwe energie voor jullie komt. Nieuwe visie misschien. Maar misschien ook alleen maar bevestiging van waar jullie al mee bezig zijn. En bemoediging. Dat is ook prima. Ik ben zelf iemand die al heel lang in de zending zit. Samen met mijn vrouw zijn we begonnen in 1975. Toen werden wij gevraagd om bij Open Doors te komen werken. En daar heb ik 22 jaar voor gewerkt. In totaal. En toen heb ik tussendoor even een poosje gehad dat we niet precies wisten wat we gingen doen. En toen leidde God ons naar Marokko. En in Marokko hebben we toen 11 jaar gewerkt met elkaar. En toen zijn we helaas het land uitgezet. En dat betekende dat we, anders hadden we nu nog gezeten. En dat betekende dat we een hele andere manier van leven weer moesten vinden in Nederland. En ik kan jullie eerlijk zeggen dat ik het soms heel erg lastig vind om te voelen alsof ik een balling ben in mijn eigen land. Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Je wil eigenlijk ergens anders zijn. Je hebt het idee, je bent geroepen voor iets anders. En je mag er niet zijn. Dat is echt heel lastig. Maar goed, dat hoort er ook bij. Dat is moderne zending. Je moet er altijd rekening mee houden dat je, als je ergens een zenuw raakt in een land wat eigenlijk tegen, qua ideologie, qua politiek, tegen het Koninkrijk van God inwerkt, dan kun je eigenlijk verwachten dat je op een of ander moment eruit geknikkerd wordt. Nou, dus daar hadden wij niet op gerekend, moet ik eerlijk zeggen. We hadden gedacht dat we door zouden kunnen gaan tot heel lang. En ook nu nog houden we de hoop vast dat we op een dag terug mogen. En vorig jaar toen kregen we gingen we voor het eerst weer naar een open dienst. Dat was nog in coronatijd. En het was niet een hele grote gemeente, dus die konden gewoon doorgaan. En we gingen daar naartoe en toen kregen we een profetie van iemand die ons totaal niet kende. Waarin gezegd werd dat je gaat weer terug. Jullie gaan de poorten die gesloten zijn, die ga je open zien gaan. Nou, wat doe je als je dat hoort? Dan pak je je koffer en dan ga je aan de slag. En we hebben er een tijd lang voor gebeden. En toen hebben we een datum afgesproken, 10 juni. Dan gaan we op pad. En we zijn 10 juni, nog voordat de grenzen van sommige Europese landen open gingen, zijn we op pad gegaan. En het leuke was dat elke keer als we bij een grens aankwamen, er was eigenlijk helemaal geen controle. Heel Europa was gewoon, ja, over de weg kon je er gewoon doorheen. Maar het ging ook officieel open Frankrijk bijvoorbeeld op de 14e juni. En een poosje later in Spanje, toen we daar aankwamen, ging het daar ook open. Dus ja, voor ons ging de hele weg open tot aan Zuid-Spanje. En daar hebben we de hele tijd hebben we daar problemen gehad, omdat tussen Spanje en Marokko was het helemaal hermetisch afgesloten. Ze hadden een grote ruzie gekregen met elkaar en de een wilde niet voor de ander buigen. Dat betekent dat er geen boot meer ging, dat vliegtuigen gingen nog wel, maar ook heel sporadisch. En corona kreeg de schuld natuurlijk, dat is wel handig. Als je dan ruzie hebt met elkaar, dan kan je altijd nog zeggen, ja, dat komt van corona. Dat was niet echt zo. Maar het interessante was dat de grenzen waren dicht. En wij dachten, nou, we gaan toch een manier vinden. Dus we zijn alle havens aan de zuidkant langs gegaan. Want als je echt gelooft wat God zegt, dan doe je dat. Dan ga je elk punt zoeken waar je toch die kans krijgt. Nou, we kregen hem nergens. Tot in begin augustus zijn we aan de zuidkust gebleven. En toen hebben we nog een poging ondernomen per vliegtuig, omdat de boten echt niet gingen. En toen gingen we met het vliegtuig er naartoe en toen dachten we, nou, dan gaan we op deze manier naar de hoofdstad. En we kwamen aan op het vliegveld en we werden heel snel al tegengehouden. En we werden heel gauw naar een bepaalde plek gebracht. Even gezegd wat er aan de hand was, dat we absoluut het land niet in mochten. En we vroegen toen ook van, en hoe lang gaat het nog duren? Toen zeiden ze van, het staat hier op de computer voor altijd. Nou, wie moet je nou geloven? Moet je nou God geloven? Of moet je de mensen daar geloven? Puntje bij het paaltje kwam, moesten we op hetzelfde vliegtuig waar we mee gekomen was weer weg. Zo welkom zijn ambassadeurs van de Heer. Wij in elk geval. Nou, wij weten echt niet wat wij verkeerd gedaan hebben, maar we zijn oorspronkelijk uitgezet onder de wet op terrorisme. En het werk wat wij deden was kinderen te helpen die geen toekomst hadden, die geen enkele familie hadden, om die kinderen een leven te geven. Nou, dat is dan terrorisme. Maar goed, als je daar goed over nadenkt, en daar ga ik het vanmorgen ook een beetje met jullie over hebben. Over God zelf en wie hij is en hoe wij kunnen weten wie hij is. Want daar gaat het over vandaag. Toen ik begon bij Open Doors in 1975, toen was de vraag die heel rond hing in Europa en in de zendingswereld was, er is geen God, dat was de grote uitdaging. Het was de uitdaging van het atheïsme, van het communisme, wat wereldwijd om zich heen aan het opbouwen was en wat tegen alles wat met christendom te maken had, werkte. Tegen elke vorm van godsdienst. Dus de vraag was toen, is er God of is er geen God? Dus de vraag die de kerk toen moest beantwoorden, is ja, er is God. En daarvoor op gaan staan. En met bewijzen aankomen, vanuit de Bijbel, misschien vanuit buiten de Bijbel, maar misschien ook met getuigenissen, juist met getuigenissen van jezelf, hoe je God ervaart, wie hij voor je is, wat hij voor je betekent. Nou, die uitdaging is er nog steeds. Hoef ik jullie niet te vertellen, want als je hier in Nederland een beetje evangeliseert, dan kom je er gauw achter dat er heel veel mensen zijn die allerlei manieren bedenken waarop, ja, God, misschien is God er dan wel, maar dan is hij toch weer heel anders dan wij kennen vanuit de Bijbel. Dan wordt de God van de Bijbel aan de kant gezet en er wordt een vorm van godheid ingenomen, ingekapseld, zeg maar. En die volgen we dan. Dat is heel verdrietig. Als je ziet hoe ons land. Ik hoorde deze week 1200 kerken staan er leeg. Kerkgebouwen. Nou goed, er staan er zulke mooie zalen staan er weer klaar. Dat is een ander verhaal. Maar dat is toch een teken van het feit dat het met het christendom in Nederland niet erg goed gaat. En de uitdaging is er wel degelijk van heel veel mensen die agnost zijn, die atheïst zijn, die dat ook openlijk zeggen. En dat is best heel verdrietig. Daar moeten we een antwoord aan blijven geven. Maar we moeten vooral een antwoord geven op de vraag, dat is nu de actuele vraag, wie is God? Wie is hij eigenlijk? Is hij zoals wij denken dat hij is? En waar hebben we dan onze informatie vandaan? En zie je hoe dat dan weer te maken heeft met fake news en waarheid aannemen. En of iets de waarheid is of leugen. En dat we heel oppervlakkig bediend worden met allerlei vormen van informatie waar we dan maar het beste uitpikken. Of dat we echt dieper gaan en persoonlijk op zoek gaan of in groepjes op zoek gaan naar wie God werkelijk is. En de uitdaging op een dag als dit is niet alleen maar voor de kerk om zending te bedrijven, maar is ook vooral ook naar zichzelf te kijken en te zeggen van wie is God eigenlijk voor mij, voor ons vandaag? Wie is hij? Wie is God behalve onze God? En wie is een rots behalve onze Heer? Een schuilplaats en een schild, een rots en een bevrijder, voor wie vertrouwen op hem. Wat zingen we dat graag. Prachtig lied. Maar wat zegt dat? Een schild. Wat zegt dat een gewoon mens in Nederland? Als ik ga zeggen, God is mijn schild. Dan moet je wat bij vertellen, want anders dan snappen ze daar niks van. Dan denken ze, wat is dat nou? Een schuilplaats. Nou, dan kunnen heel veel mensen nog wel meer bij bedenken. Want we hebben allemaal eens in de penarie gezeten. Allemaal weten we wat bepaalde dingen zijn waar we bang voor zijn. En dan is het fijn om God te hebben als een schuilplaats. Wie is God voor jou? En niet alleen wie God voor jou is, maar ook wie zegt hij dat hij zelf is? Want ja, hoe kunnen wij nou weten wie God is als hij zelf niet vertelt wie hij is? En daar is de Bijbel voor. In de Bijbel vertelt God eigenlijk zijn grote verhaal over wie hij zelf is en wat hij met de wereld van plan is en hoe hij dat wil gaan doen. Dus als we echt willen weten wie God is, dan moeten we terug naar de Bijbel. En dan moet ik eerlijk ook zeggen dat ik heb heel wat, vanaf de tijd dat wij terug zijn in Nederland, heel wat in Nederland rondgeshopt, als ik het zo mag zeggen, rondgekeken. En dan kom ik erachter hoeveel ontzettend weinig mensen de Bijbel nog lezen. Dat is echt heel verdrietig. En ik zou je willen aanmoedigen om, als je zelf de Bijbel niet regelmatig leest, om dat wel te gaan doen, om daar hulp bij te zoeken. Maar ook om dat te doen misschien in kleine groepjes. Als je het zelf alleen niet voor elkaar krijgt om echt de Bijbel dieper in te gaan en beter te begrijpen wat de Bijbel je te vertellen heeft, begin dan met kleine groepjes. Om samen de Bijbel te lezen. Er zijn heel veel gemeentes, waar ik dan ook in spreek, waar ze niet eens een Bijbelstudie hebben. Bijbelstudiekring. Misschien is er nog een gebedstijd waar misschien 10 mensen door de week nog een keer op bezoek komen. Maar Bijbelstudie? Ik heb zelfs regelmatig aan mensen gevraagd, zou je het fijn vinden om Bijbelstudie te doen? Want dat is een van mijn belangrijkste vragen op het ogenblik. Van, zou je Bijbelstudie willen doen? Zou je iets beter willen begrijpen wie God is? Zou ik je graag bij willen helpen? We hebben nu een aantal kleine groepjes aan de gang bij ons in de buurt. En dat zouden er veel meer moeten zijn. Om terug naar de Bijbel gaan en dan de vraag te stellen, wat zegt God hier? Wie is hij hier? En hoe worden de mensen hier, of wat wordt hier verteld over wat mensen zijn, wie mensen zijn, hoe ze zijn? En dan staat er, dan komt de vraag van, en wat zegt God nou eigenlijk tegen de mensen? En wat moeten wij nou doen om ons aan te passen? En dan misschien ook nog, hopelijk, de vraag, en wie zouden dit verhaal ook nog moeten horen? Begrijp je dat? Dat hele simpele geloofsoverdracht binnen in je eigen gezin, maar ook buiten je eigen gezin, in je buurt. Ik vind het erg fijn om dat te mogen doen. En ik zie ook dat daar vruchten op zijn. Ik zou jullie wel aanmoedigen om, ik weet dat je als gemeente allemaal druk bent, je allerlei dingen hebt. En als je al zoveel zendelingen hebt, dan ben je al heel erg druk met elke dag voor voor één of meerdere zendelingen te bidden. En ik weet dat jullie allemaal ook van harte God willen dienen. En dan is het, dan is het mijn taak niet om jullie te zeggen van dat je ook nog kan doen. Doe het wel, zoals je het hoort. Maar het is om terug te gaan naar de hartvraag. En de hartvraag is, wie is God? Wie is jouw God? Hij doet mij overwinnen keer op keer. Ik geef voor eeuwig hem de eer. Nou, we kunnen van die geëikte vormen hebben, vanuit de Bijbel, hele duidelijke liederen van aanbidding. Verhalen waarin God op een bepaalde manier naar voren komt en zo leer je hem kennen. Als een bevrijdende God. Als een God die sterk is. Ook als een God die heel diep wil gaan met mensen. Die heel toegewijd is. En als Mozes op een dag aan God vraagt, Heer, ik zou u zo graag willen zien. Wat doet God dan? Kennen jullie dat verhaal waar hij in de spelonk is en waar dan God voorbij komt? In kracht, een grote aardbeving, in een storm en andere dingen. En dan komt dat moment van stilte en dan ziet Mozes ziet de achterkant van God voorbij komen. Alleen op zijn rug. En dan roept God iets. Exodus 34, vers 6 en 7. Wat zegt hij daar? Nou, het interessante is dat God daar heel duidelijk vertelt wie hij is. En een van de dingen wat daarin staat, dat zal jullie allemaal verrassen. Daar staat onder andere dat God... Sorry, ik ga eventjes... Exodus 34, vers 7. Daar staat dat God een God is, groot van langmoedigheid, onder andere. En dat groot van langmoedigheid, dat is groot van geduld. Weet je wat er eigenlijk staat in de grondtekst? Daar staat dat God een lange neus heeft. God zegt van zichzelf dat hij een lange neus heeft. Erech eponim. En in het Amsterdams, dan zal het niet gek klinken dat als ik zeg in je ponum, dat is in je gezicht. Als je een dreun krijgt in je ponum, dan betekent dat je een flinke klap hebt gehad van een bokser in je gezicht. Als God zegt erech eponim, betekent dat hij een lange neus heeft. En dat is een prachtige term voor heel geduldig zijn. Je oordeel heel, heel dicht bij je houden. God kijkt verder dan zijn neus. Heb je dat ooit eerder gehoord? Ik vond het zo mooi om dat te horen. En ik zal je uit de reden geven waarom. Als er zoiets staat dat God in de Bijbel zichzelf bekend maakt als iemand met een lange neus, dan betekent dat hij geduldig en goed is. En wacht met zijn oordeel voordat hij optreedt. Dat is zijn inhoud. En dat is maar gelukkig ook. Maar wat ik zo mooi vind hiervan is dat God zich laat kennen. En dat we een voorstelling bij hem kunnen hebben. En die voorstelling, die hebben de meeste mensen op aarde niet. Een moslim bijvoorbeeld mag niet eens een voorstelling van God maken. De islamitische kunst, die bestaat alleen maar uit mozaïek. En waarom zou die alleen maar uit mozaïek bestaan? Waarom zijn daar geen geschilderde figuren? Waarom zijn daar geen beelden van dieren en van vissen en van... Niks. Grafische vorm in de islamitische wereld is heel, heel eenzijdig. Wel heel mooi. Je kunt mozaïek geweldig mooi vinden. Ik kan er enorme bewondering voor hebben. Ik vind het prachtig. Maar het is zo strak dat je kunt de realiteit zoals die is, kan je niet afschilderen. En als het gaat over het beeld van God, dan mag je geen enkel beeld van God maken. Letterlijk niet. Net zoals trouwens ook de Joden dat hadden. Ze mochten geen beelden maken waar ze zich dan vervolgens voor zouden neerbuigen. Maar in de islamitische achtergrond betekent dat als je een beeld van God maakt, dan maak je iets van hem. Een voorstelling. En dat is dan al gauw een voorstelling die te eenzijdig is, zeggen ze dan. Hij is veel groter dan dat. Ja, maar het is een diamant, omdat je hem van één kant ziet. Minder een diamant, omdat hij nog een andere kant heeft, en nog een andere kant, en nog een andere kant, en nog een andere kant. Hoe moet ik dan ontdekken wat een diamant is? En hoe mooi die is, en hoe groot, en hoe waardevol? Hoe moet ik ontdekken wie God is, als ik niet in gewone termen over hem kan spreken? En dat vind ik zo mooi uit het gedeelte wat we net gelezen hebben, of dat dingetje wat ik net genoemd heb van Exodus 34. Dat God zich voorstelt als iemand met een lange neus. Wij mogen heel dicht bij God komen. We mogen in zijn gezicht kijken. Weet je wel wat een geweldig voorrecht dat is? Als zeker nog 500 miljard mensen op deze aardbodem zich buigen voor afgoden, nog altaartjes in hun huis hebben en nog buigen voor de geesten van de voorouders, hebben geen idee van wie God werkelijk is. Bidden via de voorouders, want ze hopen op die manier dichter bij God te kunnen komen. Moslims die geen enkele voorstelling hebben van God. In het hindoeïsme waar je enige voorstelling van God kan hebben. En dat past tegenwoordig ook veel beter bij onze manier van leven in Europa. Weet je waar heel veel in Europa mee bezig zijn? Teruggaan naar onze voorchristelijke tijd. Dat is een hele sterke invloed die daarmee bezig is. En die daar zich op toelegt. Als je het hebt over Pasen, dan is de connectie al heel vaak gelegd. Met het voorjaarsfeest. En dat in de tijd van de Germanen en van de Noormannen en noem maar op, dat we toen het grote lichtfeest hadden. En dat is natuurlijk nu Pasen. Dat is mooi als je dat erbij kan trekken en dat je dat kan gebruiken als een brug. Maar laten we niet de indruk wekken dat onze God iets te maken heeft met al die achtergrond. Hij is wel de vervolmaking van al die achtergrond. Maar hij is niet zo beperkt. Kijk, dan krijg je hetzelfde verhaal terug. Wie is God? En hoe aanbidden we hem? Hoe houden we van hem? Hoe kun je van hem houden als je niet weet hoe hij is? En opnieuw, dat is ons grote voorrecht. Wij mogen God kennen, zoals hij is. Het staat in Hebreeën 1, dat eertijds God tot de vaderen heel vaak en op heel verschillende manieren verteld heeft wie hij is. En als je het Oude Testament leest, dan kan je dat zien. Hoe vaak heeft God niet gesproken en op hoeveel verschillende manieren en met hoeveel verschillende mensen. Dat is heel rijk. En als je dat doorleest en je ziet dat en je begint daar iets mee te krijgen, dan ga je zien hoe ontzettend veelzijdig en liefdevol en groot en machtig onze God is. En dan leren we hem vooral kennen, want dan gaat Hebreeën 1 vers 1 en 2 tot 3, gaat dat ermee door, over dat nu in het laatste der dagen heeft hij tot ons gesproken in de Zoon. Je zou kunnen zeggen dat Jezus de Facebookpagina is van God. Als je vraagt wie is God, dan moet je naar zijn Facebookpagina gaan. En wie is dat? Wie zie je dan? De persoon van Jezus. Er is geen enkele andere manier om dichter bij God te komen. En wie hij werkelijk is, dan om naar Jezus toe te gaan. En te leren en te lezen over hem. Want Jezus is de uitdrukking van de liefde van God. Van de genade van God en het geduld van God. Ik heb me heel vaak afgevraagd waarom Jezus niet veel vaker kwaad is geworden. Want ik ben heel vaak boos. Zeg ik jullie eerlijk. Als ik ergens last van heb, dan is het dat ik op kan vlammen. Omdat ik onrecht zie. Omdat ik dingen zie die niet goed zijn. Omdat ik vind dat mensen heel lelijk doen tegen elkaar. Om allerlei conflict situaties. Om dingen die niet zijn zoals gehoord te zijn. Dan word ik al heel gauw boos van. Jullie niet? Niemand van jullie daar last van? Oh, jammer. Maar God is heel geduldig. Zo geduldig. Zo geduldig. Dat hij wachtte en wachtte met oordeel. En nu nog steeds wacht. Omdat hij iedereen een faire, eerlijke kans wil geven om hem te leren kennen. De Bijbelse verhalen die we horen en lezen zijn inspirerend en bemoedigend. Ze geven ons vertrouwen en een richting of een doel in ons leven. We worden er zelfs blij en gelukkig van. We gaan hem nu ook aanbidden en gehoorzamen. We gaan hem volgen omdat we van hem houden. We offeren ons loflied. We offeren onze tijd. We offeren ons geld. En hopelijk offeren we onszelf. Als aanbidders van God gaan we zijn liefde en aanwezigheid ervaren. We leren over hem. We beleven intimiteit met hem. Hij spreekt tot ons en geeft ons leiding. Wij gaan nog meer van hem houden. En ons hart herstelt. En wij worden betere mensen of andere mensen. Ook misschien meer begripvol. Ook toch geduldiger. Hij houdt van ons. Wij zijn zijn kinderen. Hij is onze vader. En laat dat graag merken. Wij houden ook van hem. En laten dat ook aan anderen weten. En vooral ook omdat die anderen dat ook mee mogen maken. Dan ga ik naar Psalm 67. Want jullie denken misschien. Misschien ook wel niet. Psalm 67 is een loflied, een psalm. Eigenlijk zou ik hem moeten zingen, maar ik weet niet wat het goed zit met de glasverzekering hier. Ik zal me er niet aan wagen. Maar het is een psalm, het is een lied wat je eigenlijk moet zingen. Het is ook een gebed wat je moet uitspreken. En als je dat gebed uitspreekt, dan is het één ding. Maar als je het gaat zingen, maar komt er ook nog heel veel emotie bij te pas. En Augustinus die zei op een gegeven moment, een van de kerkvaders, dat als je bidt, dan bid je. Maar als je zingt, dan bid je twee keer. Nou, deze psalm zou ik eigenlijk moeten zingen, maar ik ga het toch niet doen. Dat mag onze zangleider hier doen. Maar ik wil hem wel graag aan jullie voorlezen. Want daarin staat het hart van God. Het begint met dat de volkeren u loven, o God. Dat alle volken u loven. Laat de naties juichen van vreugde, want u bestuurt de volkeren rechtvaardig. U regeert over de landen van de wereld. Dat de volkeren u loven, o God. Dat alle volkeren u loven. Zo hebben we gebeden in vanmorgen. Of niet? We hebben gebeden voor de werkers die werken onder volkeren, die het niet of nauwelijks weten, die iets van God kennen, maar niet God kennen door de Heer Jezus. En om die te ondersteunen. Met andere woorden, wanneer we God leren kennen zoals hij werkelijk is, en onder het beslag van zijn liefde komen, dan komen we onder de indruk van wie hij is en wat hij wil, dan worden we van binnen veranderd, getransformeerd. Van binnen en van buiten gaan we ons anders opstellen. God heeft de wereld lief. Dat is een heel gemakkelijk woord. God heeft de wereld lief. Maar het is een hele moeilijke job. En als God ons uitdaagt om met hem de wereld lief te hebben en alle volkeren hem bekend te maken, dan is dat niet een makkelijke job. Dat moet wel gebeuren. En hoe kunnen we nou God lief hebben en mensen lief hebben? En in dat spanningsveld zit je voortdurend. Kunnen jullie eerlijk zeggen dat mijn liefde voor Marokkanen behoorlijk bekoeld was in de paar maanden nadat we het land uitgezet werden? Dat betekent niet dat we niet van ze hielden, maar we hadden er behoorlijk moeite mee. Kan je dat voorstellen? Het ging ook niet zozeer om ons, maar het ging om de kinderen die we achter hadden moeten laten. Want wie ging nu voor hun zorgen? Wie ging er voor hen zijn? En al het werk wat we opgezet hadden, alles, al die mensen die meegeholpen hadden, al die teams, ook hier vanuit Heidebeek, die naar ons toe zijn gekomen om ons te helpen met het bouwen. Al die leuke teams ook, die spelletjes gingen doen met de kinderen en die ze opbouwden. Die als ze teruggingen, gingen bidden voor die kinderen. Het was een prachtig werk. Ik zal je eerlijk zeggen, het was een droom die werkelijkheid werd. En toen werd die droom ineens weggenomen. En dat voelde voor ons alsof we weggezept waren in een ander programma. Niet dat je op de televisie een ander programma opzet, maar dat we zelf, hoep, ineens in een heel ander programma zaten. En dan weet je helemaal niet, wat moet je nou? Hoe moet je verder? En toen kwamen dan commentaren in de pers en zo ook over hoe Marokko reageerde op dit hele gebeuren. En toen lazen we in de krant dat de imams van Marokko allemaal bij elkaar kwamen en dat ze een geweldig applaus hebben gegeven aan de overheid. Dat ze al die zendelingen, niet alleen ons, maar een heleboel zendelingen, 175 stuks, in een paar weken tijd hadden. Enorm. En zij gaven een applaus, want ze zeiden van, dat is zoals het hoort in onze godsdienst. Ze moeten weten dat dit een moslimland is. Nou, ik kan je eerlijk zeggen, dat was best heel lastig. Want dat ging helemaal in tegen alles wat we al die tijd ervaren hadden in Marokko. Mensen zo gastvrij zijn. De gewone Marokkanen zijn zo ontzettend gastvrij. Ze zijn zo ontvankelijk. Ze willen zo graag leren. Maar ook, ze hebben zoveel te bieden. Er is zoveel rijkdom in dat volk. Er zijn zoveel mooie dingen die ze laten zien. Hun dansen en zingen. In de eerste instantie denk je van allemaal eentonig. Maar als je er een klein beetje gevoel voor krijgt en je kent de taal wat beter, dan ga je ervan houden. Nou, het was zo lastig dat we niet eens konden praten met Marokkanen. Alleen maar met christen-Marokkanen die hier in Nederland, een paar ervan die er woonden. Wisten jullie trouwens dat Marokkanen in Nederland de minst beëvangeliseerde groep is? Nog minder dan de Turken. Turken en Marokkanen, de situatie met hen is allerbelabberdst. Ze wonen hier nu al meer dan 60 jaar. En er zijn ondertussen 300.000 Marokkanen. En weet u hoeveel procent van hen christen is? Een 0,5%. 300.000 gedeeld door 1%, gedeeld door 100, is hoeveel? 3.000. Daar een 100ste van. Hoe is dat? 30. En daar de helft van. Hoeveel zijn er in heel Nederland? U kunt ze tellen op drie handen. Er is nog niet één Marokkaanse gemeente in Nederland. Wel een Arabische gemeente. nog niet één Marokkaanse. Hoe hebben wij ons het lot van onze Marokkaanse medelanders aangetrokken? Hoe hard zijn we met ze bezig? Met de Turken precies hetzelfde hoor. Het is net ietsje beter. Er zijn nu 2 gemeentes in Nederland. De ene is rond de 30 en de andere is net begonnen. Het gaat de goede kant op. Dus als we het over zending hebben en over het God laten kennen, hoeveel moeite doen we? En hoeveel geduld moet God hebben? En met wie moet hij heel veel geduld hebben? Met die Marokkanen? Of met ons? Dat is de indringende vraag. Als je met zending te maken krijgt, je krijgt met God te maken en hij biedt je aan om met je op pad te gaan en je mee te nemen. Hoe lang moet hij wachten totdat je meegaat? Totdat we ook pakken wat hij graag wil doen. En voor een tijd lang was het heel erg lastig voor ons om ook maar iets te maken te hebben met Marokkanen. En toen werd ik 2